Goedemorgen. Dank voor deze zeer toepasselijke liederen. Wat zingen we straks aan het einde van de dienst eigenlijk? Na preek en dankgebed. En dat, mijn lievelingslied. Ja, nee, geweldig. Dat is helemaal, kun je helemaal niks meer verkeerden. Goed, goedemorgen allemaal nogmaals. Fijn om hier te zijn. Ik wil graag, we hebben ervoor gebeden. Ik zal mezelf ook nog even voorstellen straks, maar graag wil ik eerst het woord van God met jullie openen. En dat wil ik graag doen in het boek Handelingen, waar het thema staat van vandaag over en de vraag herstel van het koninkrijk en het koningschap van Israël. Ik heb bij me de herziende statenvertaling, er zijn andere uitstekende vertalingen. Ik heb deze meegenomen vanmorgen, Handelingen hoofdstuk 1 vanaf vers 1. En nogmaals, daar staat dus die tekst in met die vraag van de discipelen. Handelingen 1, vanaf vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is. Nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang. Waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En toen keerde zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt, tot zover de Bijbellezing. Nou was ik vond het heel mooi om te zien, en ik weet niet of hij terug kan komen, het beeld van Jeruzalem wat we net zagen. Dat was een prachtig plaatje, genomen vanuit de, eigenlijk met een beeld op de klaagmuur, met een beeld op aan de linkerkant het gedeelte voor de mannen, de rechterkant het gedeelte voor de vrouwen. Daarachter zag hij de Dome of the Rock noemen, de rotskoepel. Moskee is het niet helemaal, maar goed. Hoe dan ook, was een mooi beeld. Gaat het nog lukken? Hij komt er. Oké, nou dan zien we dat vanzelf. Dat komt helemaal goed. En dan kan ik daar nog iets over vertellen. Nou, ik zal iets over mezelf vertellen. Dus Kees van Velzen, ik kom uit Blaricum. Het is altijd een risico als je dat zegt, dat je uit Blaricum komt. Zeggen mensen, dat is de duurste plek van heel Nederland. Is dat klopt? En daar woon ik. Gemiddelde huizenprijs €800.000. En daar woon ik. Niet in zo'n huis. Van ons is het nog veel duurder. Nee, niet bepaald. Ja, mooi. Laat hem maar opstaan wat mij betreft. Als het voor jullie kan technisch, dan mooi. Jeruzalem is nog mooier dan Blaricum. Maar goed, we wonen daar. Mijn vrouw en ik, we hebben drie zonen. Inmiddels alle drie getrouwd. En ik ben part- en voorganger in huizen. Dat ligt dan tegen Blaricum aan. Nou is het wel grappig, mijn achternaam is dus Van Velzen. Nou, voor de jongeren zal het, krijg ik nog wel eens de vraag of ik familie ben van Velzen. Gisteren nog vroeg iemand dat. En ik zeg tegen die gast die het aan mij vroeg, ik zeg maar luisteren, mijn zonen zijn groter dan ik, we zijn allemaal groter dan 1,90 meter. Wat denk je zelf? Geen familie, nee hoor. Nee, Roel is een geweldige gast, maar is ietsje kleiner uitgevallen. Geweldige muzikant, leuke gast. Toen ik in Lelystad voorganger was, hingen er posters op van Velsen in Lelystad. Ik denk, dat is nog eens publiciteit. Maar goed. Nou, over mijn betrokkenheid. Ik stond een jaar of wat geleden op een zondagmiddag. En toen was het minder druk dan het er nu is. Dit is nog niet heel erg druk overigens. Wie van jullie is daar trouwens geweest? Als ik vroeg, oké, zo. Goeie, waarom sta ik hier nog? Nee. dit is hier, ik zal het maar even zo aangeven, een beetje niet professioneel. Maar dit is het mannengedeelte. Hier liggen keppels. Als je die niet mee hebt, die moet je opdoen. En dan ga ik maar even hier naartoe. Rechts is het vrouwengedeelte. Hier is de opgang naar het tempelplein, wat daarachter is. En dit is dus de klaagmuur, kotel in Jeruzalem, in het Hebreeuws. Ik stond hier op een zondagmiddag, ik stond echt daar, bij die klaagmuur. En ik stond te bidden, mijn Bijbel te lezen. Ik had mijn eigen keppel op. Dus ik sta daar en er komt een orthodoxe Jood naar mij toe. Nou is dat dus op dit moment de plek waar voor Joden, waar ze het dichtst zijn bij wat je daar ziet, die gouden koepel daar, waar men zegt dat ooit het heilige der heiligen van de tempel was. Daar zouden ze het liefst zijn, maar dat kan niet, mag niet, et cetera. Dus dan is dat voor hen eigenlijk de meest heilige plek. En dan kun je echt rustig rondlopen. Je kunt er filmen, je kunt er van alles doen. Je kunt, als je bijvoorbeeld, nog even, zal ik nog even zien. Als je bijvoorbeeld hier in loopt, naar binnen, mannengedeelte. Dan kun je daar van die perspexplaten zien waarin je meters naar beneden kijkt. En dan zie je dat Jeruzalem echt letterlijk op steen opgebouwd is. Ook op de puinhopen van vroeger. Ik sta er komt een orthodoxe Jood naar me toe. Ik sta er met mijn Bijbel. En die man in het Engels stelt mij de volgende vraag. Daar op die plek, hij zegt, do you believe in Jesus? Dus geloof jij in Jezus? Vraagt die orthodoxe Jood, pijpenkrullen, de hele handel, vraagt dat aan mij. En ik zeg tegen hem, yes, I do. Weet je wat hij tegen me zegt? Me too, ik ook. Daar. Nou, ik vroeg hem, hoe vertel je verhaal als je wil? Want dat vind ik, nou, zijn ouders waren helaas gescheiden. Zijn moeder was tot geloof gekomen. En dat was de reden van de echtscheiding geworden. En hij ook. En hij heeft wat dingen verteld. Hij zegt, er is ook op dit moment in Jeruzalem een gebed gaande. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ik vond het echt onvergetelijk dat. Nou ja, en daarom vond ik het plaatje ook zo mooi. Dus laat nog maar even staan en ik kom erop terug. Stoort het niet voor de rest? Nee hè? Oké. Goed. Dat het daar gebeurde. We gaan nu naar die tekst waar de Heer Jezus vertelt dat de discipelen in Jeruzalem moeten blijven. Ik vat even samen wat we gelezen hebben. Lucas, de schrijver van en het evangelie van Lucas natuurlijk, zijn eerste boek, wat hij benoemt, gericht aan hoogedele Theophilus, schrijft nu aan diezelfde man, Theophilus, betekent iemand die van God houdt, Theophilus. Hij vertelt dat hij in het evangelie beschreef alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is nadat hij door de Heilige Geest aan de apostel die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Dus in die periode na de dood en de opstanding van de Heer Jezus en zijn hemelvaart en uitstorting bij Pinksteren, in die periode staat er dat de Heer Jezus verschillende dingen gedaan heeft. Onder andere heeft hij opdrachten gegeven. En dan zegt Lucas, prachtig, hij heeft zichzelf, dat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond. Hij heeft zich levend aan hen vertoond. En dan staat er, met veel onmiskenbare bewijzen. Lucas de arts, die je niet met een kluitje in het riet zou sturen, was een goede arts, zo getuigd ook Paulus, die heeft de dingen onderzocht, de dingen zelf meegemaakt, en die getuigt van dat het met onmiskenbare bewijzen heeft plaatsgevonden 40 dagen lang. Ik vond het mooi om te horen dat er kennelijk ook hier in, waar was het, iemand vertelde dat de Franeker van een jeugdalfa begint met 40 mensen in de gemeente. Samenwerking met andere gemeenten hebben we ook een jeugdalfa met inmiddels dan 32 jongeren, waarvan 10 niet kerkelijk mee levend zijn. En ik vind het zo mooi met die alfacursussen, dat ook gesproken wordt over de realiteit van het evangelie, de werkelijkheid daarvan. Dat het niet, we zijn geen fabeltjes nagelopen, maar we hebben de majesteit gezien, zegt Johannes, en getuigen daarvan. En we geloven in een levende Heer en Heiland. En dan staat er dus, heeft dat 40 dagen lang, heeft hij zich vertoond aan hen, onder andere bijvoorbeeld aan Thomas, die eerst niet geloofde. En waar de Heer Jezus eigenlijk speciaal ook nog voor hem komt en dan gelooft wel. En dan zegt de Heer Jezus, zalig als je niet ziet en toch gelooft. Maar het gaat mij er nu om, wat er staat in vers 3. Hij werd dus door hen gezien en hij sprak over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. En dat is een belangrijke mededeling. In die 40 dagen na zijn opstanding op de zondagmorgen op Pasen, heeft hij diverse dingen aan hen verteld en is hij verschenen en heeft hij onderwijs gegeven over het Koninkrijk van God. Waarom dat belangrijk is? Terecht, de liederen die wij vanmorgen gezongen hebben te maken met koningschap, wie de Heer Jezus is, de koning van Israël. En wat is eigenlijk een koningschap? Wat is een koning? Nou, in onze tijd is het zo dat wij hebben in Nederland zijn we gezegend met koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En we hebben nog niet zo lang geleden, in september, hebben we meegemaakt dat koning Willem-Alexander daar in de ridderzaal op de derde dinsdag in september de troonrede voorlas. Maar laten we weer eerlijk zijn, die troonrede is simpelweg een papier wat met hem wel besproken is, maar wat uiteindelijk een regeringsverklaring is, waar hij gelukkig op persoonlijke titel aan toevoegt dat hij bidt, en velen met hem, voor zegen voor ons land en over ons volk en voor de overheid. Prachtig. Maar stel je voor, dat het wordt live uitgezonden, hè? We weten dus wat daar gebeurt, dat op een bepaald moment koning Willem-Alexander die troonrede aan het voorlezen is en ineens zegt, wacht even, wat zie ik hier staan? Oh nee, daar ben ik het niet mee eens. Nee. Wij gaan nu de belasting verlagen met 10%, dat is wat ik nu beslis. Wat denkt u dat er zou gebeuren? Helemaal niks. We zouden waarschijnlijk ontslagen. Ja, maar de koning. Ja, maar in onze tijd is het zo dat een koning, ja, knipt linten door. En hij doet nog wel iets meer dan dat natuurlijk. Maar als wij het hebben over het koningschap vanuit de Bijbel, maar dat is een heel ander verhaal. We hebben het over een koning en een koningschap met absolute macht. En als dus de Heer Jezus spreekt over het koninkrijk van God, dan spreekt hij over de sfeer van wie God is, wat hij doet. En nu ga ik jullie meenemen, en dat doe ik niet om jullie te imponeren met mijn kennis van de grondtaal, helemaal niet. Maar ik wil je meenemen naar wat er hier staat in de Griekse tekst. Er staat namelijk het woordje basileia tou theou. Basileia, dat kennen wij van de term een basiliek. Nou, dat is ook een kerk in Veenendaal, maar een basiliek, dat is een katholieke kerk, een rooms-katholieke kerk, waar de paus bepaalde zegels aan heeft verbonden, bepaalde autoriteit. En het woord basiliek heeft te maken met een soort symboliek van het koninkrijk van God. Misschien kennen jullie het kruid basilicum. Nou, dat wordt ook een koninklijk kruid genoemd. Goed, het koninkrijk van God, wat hij daarover gezegd heeft, vermeldt Lucas niet. Alleen dat zeg maar de inhoud van zijn bijbelstudie, prediking, catechismus, hoe je het noemen wil, catechisatie, dat is het koninkrijk van God. Ongetwijfeld in de Bijbel vinden we daar nog heel veel voorbeelden van, Hebreeën bijvoorbeeld, noem het maar op. Maar het staat niet bij, er staat niet bij wat dat nou precies inhield. Maar vers 4, toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Lucas doet iets wat hij niet in het evangelie gedaan heeft. Hij gaat als het ware inzoomen op details als een soort van camera, om zijn lezers en ook Theophilus en ons dus mee te nemen naar iets wat er gebeurde in Jeruzalem. Dit is Jeruzalem. Daar gebeurde dat. Wat moesten ze doen? Ze moesten niet weggaan uit Jeruzalem. Maar ze moesten de belofte van de Vader verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Wat is nou die belofte van de Vader? En dan komt het, Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Nou, dat zal nog 10 dagen duren en dan zal er Pinksteren zijn. Dat vermeldt Handelingen 2 ook, uitstorting van de Heilige Geest, het gebeuren van de wonderlijke talen die gesproken worden. Mensen horen prachtige dingen, er komen 3000 man tot geloof. Heel interessant vind ik dat ook, dat er staat dat ze gedoopt worden en zegt die... U zit in een baptistengemeente, daarom zeg je, nee, ik ben van harte ook gelovend in de doop op geloof. Maar het interessante is dat mensen zeggen, hoe kon je nou 3000 man dopen in Jeruzalem? Waar had dat? Oké, als je daar nou komt, en loop ik toch nog even hier naartoe, dan heb je, het loopt natuurlijk nog verder. Hier is nogmaals die opgang, die brug dan. Tegenwoordig, dit is dus een vrij recente foto, naar het Tempelplein. Maar als je, en dat kun je net een beetje zien, eigenlijk de hoek omgaat, dan loopt hier beneden, hierna bijvoorbeeld, dan zie je dat het ineens veel dieper wordt. En dan kun je komen bij Davidson's Park. Het is geen Harley Davidson, maar Davidson's Park heet dat dan. En daar omheen is een heel gebied daarachter dus, waar men allerlei zogenaamde mikvees baden gevonden heeft. Werkelijk tientallen. Om daar 3000 man te dopen was echt geen enkel probleem. En dat is daar dus gebeurd. Je zou kunnen zeggen dat ook als baptistengemeente liggen daar ook onze roots. Ook ten aanzien van doop op geloof. Maar de discipelen die dit horen, die dat onderwijs hebben gekregen van die 40 dagen... Die stellen de Heere Jezus een vraag. De vraag is deze. Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Heeft iemand van jullie toevallig de NBV bij zich? Een nieuwe Bijbelvertaling. Ja? Zou je willen lezen de vertaling die staat in de NBV? Dus van Handelingen hoofdstuk 1 vers 6, wat ik net heb voorgelezen. En in de, vers 6 als je wil. Ja.
Zij die bijeengekomen waren vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?
Ja, gaan we nog even vers 7 lezen. Interessant dat deze vertaling zegt, gaat u binnen afzienbare tijd voor Israël het koninkrijk of het koningschap weer herstellen? Of in deze tijd. Die vertalingen kunnen allebei. Ik zei net dat het woord voor koninkrijk, het is het woordje basileia, basileia to Theo, koninkrijk van God. De vraag die zij stellen wordt in het Grieks vertaald met over dat koninkrijk of koningschap voor Israël, het basileia to Israël. Zelfde woord, oké, vierde naamval, maar dat maakt in dit geval niet zo heel veel uit, zelfde woord basileia, koninkrijk, het koninkrijk basilicum, maar nu wordt het gekoppeld aan Israël. En nu vers 7. Hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Nu de vertaling NBV, vers 7.
Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden.
Oké, dankjewel. Het is niet aan jullie dus om de tijd en gelegenheid te weten. En er staat waarop, NBV voegt iets toe in de zin van waarop deze dingen zullen plaatsvinden. Het is een interessante vertaling. Maar er staat dus tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Oké, zij stellen een vraag. Dat is heel Joods om een vraag te stellen. Mag hier ook. Een vraag stellen, kun je dat niet verduidelijken? Of leg me nog even uit. Zo, dat is heel normaal binnen het Jodendom. Dus zij stellen een vraag. En de vraag is, heren, het wordt curios, heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Dat is het thema van deze morgen. Nou is het probleem met vragen altijd dit. Dat op het moment als je ergens een vraag stelt en de docent of docenten zegt van, wauw, dat is een goede vraag, nog niet over nagedacht. Ja, voegt wel iets toe. Nou, dan voel je je groeien. Denk je, yes, weet je wel. Als iemand zegt, ja, sorry, dat heb ik net staan uitleggen. Dan denk je, foute vraag. Echt. Er zijn diverse theologen die zeggen dat de discipelen hier een domme of een foute vraag stelden. Ja, ze hebben nog zo'n aards beeld van Israël en ze snappen niet, er is iets veel hogers. De gemeente, de kerk van de Heer Jezus en over het heel de wereld. Is het een domme vraag? Ik geloof het niet. En we kijken naar dat antwoord dus, wat we net gelezen hebben, die twee vertalingen. Het lijkt erop dat hij hen corrigeert en zegt, het komt niet jullie toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Dus hij zegt tegen hen, jongens, met even plat gezegd, jullie gaan hier niet over. Daarmee is de vraag nog niet fout. Want het antwoord wat vervolgens komt is, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Wauw. Die over u komen zal, en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Dus de Heer Jezus wijst hen op een bepaalde prioriteit. Waar gaat het nou werkelijk om? En dan zegt hij, je zult mijn getuigen zijn. En voor alle helderheid, dat zeg ik hier vanmorgen met alle passie en overtuiging, hier draait het om getuigen zijn van de Heer Jezus. Niet dat het andere minder belangrijk is, maar we moeten ons niet laten op een zijspoor brengen. Ook niet rond Israël. Ik wil er niet al te veel over zeggen, maar ik kom ook mensen tegen, dan gaan we ineens dit doen en dat doen en dan gaan we helemaal judaïseren. En ik geloof niet dat dat de bedoeling is, getuigen van de Heer Jezus. Met alfacursussen, met gewoon met spreken, misschien met iemand de kop soep brengen, maakt me allemaal niet uit, maar daar gaat het over. De Heer Jezus zegt getuigen zijn in Jeruzalem, daar zou het beginnen. In Judea, dus de provincie waar Jeruzalem in ligt, Samaria, meer naar het noorden, waar niet veel contact mee was van Joden en Samaritanen, en tot aan het uiterste van de aarde. En dat wij op dit moment in het altijd zonnige snits samengekomen zijn, heeft te maken met het feit dat het evangelie over heel de wereld gegaan is. En dat wij dus nu als lid van een kerk of een gemeente of daarbij behorend, dat wij behoren tot het grootste netwerk wat de wereld ooit gezien heeft en zal zien, de gemeente van de Heer Jezus Christus. Vroeger zeiden ze, bid en werk. Tegenwoordig is het bid en netwerk, geloof ik, weet je wel. Maar waar je ook komt, tot en met schijnt het in Mekka toe, vind je de gemeente van de Heer Jezus. En soms in de verdrukking, soms groeiend en bloeiend, soms lijkt het achteruit te gaan. Maar wat hier staat, is gebeurd over heel de wereld. En het is onze opdracht en dat blijft tot het moment dat de Heer Jezus daarachter, namelijk op de Olijfberg, daar kan zien, gaat terugkomen. Dat blijft onze grote opdracht. Maar als we nu kijken naar het antwoord over die tijden en gelegenheden, vind ik mooi dat de NBV erbij zegt, waarop deze dingen gaan plaatsvinden, namelijk dat herstel van Israël, dat is iets wat wij op dit moment aan het meemaken zijn. Goed, u blijft stil, dat begrijp ik. Maar ga u nu meenemen. 70 jaar, in het 70 jaar na de geboorte van Jezus, zeker de verwoesting zal plaatsvinden van Jeruzalem. De Heer Jezus heeft, lees Matthäus, lees Lucas, voorspeld dat de tempel afgebroken zou worden. Er zou geen steen op de andere gelaten worden die niet zal worden afgebroken. Binnen 40 jaar gebeurt wat hij voorspeld heeft. En wat wij nu zien daar, daarom vind ik die plaat verschrikkelijk mooi. En wat wij nu zien is niet meer de tempel die daar ooit stond, maar zien wij de buitenste muur die we kennen als de Kotel, als de klaagmuur. Wat is er gebeurd met de rest en hoe komt het nou dat in dat mannengedeelte, dat daar inderdaad dat je daar meters naar beneden kunt krijgen en kijken en eigenlijk de puinhoop ziet waarop Jeruzalem is opgebouwd. Dat heeft te maken met een ongelooflijke ramp die plaatsvond in het jaar 70 na Christus, waarbij letterlijk Jeruzalem compleet verwoest werd. Jullie voorganger heeft broeder Iwa heeft een fantastisch goede preek gehouden over op Israëlzondag over die ramp die daar ook gebeurde. Als je in het jaar 71 had gevraagd, Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël, had iemand kunnen zeggen, het koninkrijk Israël herstellen, het wordt compleet afgebroken. In het jaar 135 na Christus, dus 100 jaar nadat de Heer Jezus deze woorden uitsprak en de discipelen deze vraag stelde, komen de Romeinen nog een keer terug naar Jeruzalem en doen de zaak, de verwoesting van Jeruzalem, nog een keer dunnetjes over. En in het jaar 136 na Christus, op de zogenaamde Tisch B'Av, de Joodse jaartelling, de 9e Av, precies op die datum waar het volk al eeuwenlang herdenkt dat de eerste tempel verwoest werd, daar besluiten de Romeinen om letterlijk alles om te ploegen. En ze nemen een rigoureus besluit. Weet je wat wij nu gaan doen? Wij gaan de namen van en Jeruzalem en Israël voor eens en voor altijd uitwissen. Dus in het jaar 136 wordt deze plek genoemd, niet meer Jeruzalem, maar Aeolia Capitolina. En het land, Israël, krijgt een andere naam. Dat is de naam Palestina. Daar komt het vandaan. Waar komt het vandaan? Dat komt hier vandaan dat de Romeinen zeiden, wacht even, zij kenden de Bijbel ook namelijk. De oude vijanden van Israël, dat waren de Filistijnen. De huidige Palestijnen zijn er niet echt mee gelinkt. Geestelijk wel degelijk, mijn zin is, maar goed, dat is weer wat anders. En dus zeiden de Romeinen, wij noemen het land in het vervolg met de benaming van hun oude vijanden. Daar komt de naam Palestina vandaan. Daar zit een geestelijk verhaal achter. Maar nogmaals, had je in die tijd gevraagd, Heer, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? Had iemand gezegd, vriend, er is geen Israël meer, het heet niet eens meer zo. Waar heb je het over? Wat zou er verder gebeuren? In 324 na Christus veroveren Byzantijnse christenen Israël en verbieden Joden om in Jeruzalem te wonen. In 638, we komen in de periode van de islam, Mohammed, moslims onder leiding van kalif Omar veroveren Israël en in 660 na Christus wordt de Al-Aqsa moskee, met die toren daar, die kun je zien, wordt op de Tempelberg gebouwd, 660 jaar na Christus. Dat is een 1300 jaar geleden of langer. 691, de rotskoepel wordt gebouwd op de Tempelberg, dat is die gouden koepel die je daar ziet, door kalif Abd al-Malik en wordt een heilige plaats voor moslims genoemd vanwege een conflict tussen de kalif van Damascus en Mekka. In 1010 geeft die kalif aan andere el-Hakim de opdracht tot vernietiging van alle kerken en synagogen in 1517. De Turkse Ottomanen veroveren Jeruzalem en Israël. Israël is voor 400 jaar onder het Ottomaanse Rijk. En al die honderden jaren was de vraag, Heer, herstelt u in binnen afzienbare tijd het koninkrijk voor Israël? Totaal de foute vraag. Het was er niet meer, het was onder vreemde heerschappij, Turken, later de Ottomanen. Tot in 1917... 1918, einde van de Eerste Wereldoorlog, de Ottomanen verslagen worden bij een plek, Megiddo, oftewel de slag bij Harmageddon. En tot de dag van vandaag betreurt meneer Erdogan dat dat ooit gebeurd is, want het was het einde van het Ottomaanse Rijk, het werd Brits mandaatgebied en het zou voor het eerst iets nieuws gaan betekenen in de geschiedenis van de mensheid. Nu, voordat ik verder ga, ik ken, net als u ken ik mijn Bijbel en ik weet dat God de wereld zo lief heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat één ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En mijn allergrootste passie is dit, dat mensen dat gaan zien en tot geloof komen. En dat betekent dus ook, dat betekent ook mensen binnen de islam. Dat betekent dat ik juist meer passie en compassie heb voor Turken, Marokkanen en noem het maar op. Maar dat ik ook heel eerlijk wil zijn. En als ik een voorbeeld vraag. Als ik dan onlangs of een tijdje geleden in de gym aan het trainen ben. En er zijn twee Marokkaanse jongens een beetje aan het dollen en zo. En je kent het wel, opgeschoren kopjes enzovoort. En op een bepaald moment vraagt er iemand aan mij, hij zegt van die twee, hij zegt, meneer, vindt u niet dat hij eruit ziet als een Arabier? Nee, een jongen met een baard en zo. Ik zeg, ja, ik zeg alleen, vraag ik aan hem, ik ben met de, als het voor de kenners is, seated bench press ben ik bezig. Weet je wel, ja, je wilt toch een beetje conditie blijven, nou oké. Okay. En dus ik stop daarmee. Later kwam iemand vragen, oh, mag ik hem gebruiken? Maar goed, er komt een heel gesprek. Ik zeg maar, ja, maar je bent geen Arabier, hè? Volgens mij ben je Berber en jullie taal is niet eens Arabisch, zoals je weet. Ik zeg, maar kun jij klassiek Arabisch, kun je de Koran lezen? Toen werd het stil, maar niet lang. Ze vroegen, meneer, wat doet u? Ik zeg, ik ben dominee. Dat stopt elk gesprek. Maar niet met die mannen. En daar kwam een prachtig gesprek uit. En een van de dingen die ze aan mij vroegen, moeten ze van de imam, dat weet ik ook wel. Dat is dat ze, misschien heb je het wel meegemaakt, de vraag aan ze, wat heeft het nou voor mij of voor ons voor voordeel om uw geloof aan te gaan hangen? Wat zou je daarop zeggen trouwens? Nou, dus ik zei dit, of je het goed vindt of niet goed vindt. En ik zeg, het verschil is dit. Dat je een plek, van, in plaats van naar de hel, dat je naar de hemel gaat. Dat is het grote verschil. Dat is een stevig antwoord. Een heel gesprek gehad. Met respect, maar wel heel duidelijk. En daar heb ik passie voor. Maar ik ontkom er niet aan om te constateren dat binnen de islam is een ongelofelijke tweespalt. Als ik heb het bij me, zou citeren wat de Hamas zegt over dit gebied, dan zeggen ze dat is een wakf. Wakf, dat is nu, dit is nu wakf, hè. Dit stuk, ik had toch iets mee moeten... Ik ben nog geen Roel van Velzen, maar... Oké, daar dus, hè. Oh, wacht, hier heb ik hem. Oké, dit stuk, dit hele stuk is in Israël, maar dat is onder leiding van de wakf, dat is het tempelplein. Daar mogen Joden niet of nauwelijks komen. Er is altijd gedoe over. Als ze stenen gooien, komen ze over die muur, over die klaagmuur. De Hamas zegt, heel Israël is wakf, is van ons, is een heilige plicht voor elke moslim om te strijden voor die bevrijding. Daar heb je het probleem. In Sura, oh jongens, dat had ik, 521 uit mijn hoofd en 1407, de Sura's in de Koran, staat twee keer vermeld dat dit gebied in de Koran, hè, dat dit gebied van de Joden is en een teken van de eindtijd dat ze terugkomen. Dus als ik met mijn moslimvrienden spreek, dan zeg ik, jongens, leg mij nou die Sura's eens uit. Hoe kun je nou zo Israël haten als in jullie Koran staat dat het land van Israël is? Nou, goed. Ik wil niet al te veel afdwalen, ben ik nu wel aan het doen, maar even te verduidelijken. Maar, 1918. Meneer Erdogan heeft gezegd dat in 2018, dat is niet volgend jaar, maar het jaar erop, zegt hij, dan moet de Byzantijnse vlag wapperen over Jeruzalem. Waarom in 2018? Omdat in 1918 het einde kwam van het Ottomaanse Rijk. Nou, we hopen met 1000 man naar Jeruzalem te gaan tegen die tijd. Dus we zullen het wel zien. Maar wat ik wil zeggen is dit. De vraag, Heer, herstelt u binnen afzienbare tijd of deze tijd het koningschap voor Israël, werd in de vorige eeuw, waar denk ik de meesten van ons geboren zijn, helemaal een bizarre vraag, toen in ons werelddeel, in 4045, wij in onze verlichte wereld, na de zogenaamde verlichting, besloten, althans een deel van Europa, tot de uitroeiing en vernietiging van 6 miljoen Joodse mensen, waaronder 1,5 miljoen kinderen. Als u, velen van u zijn er geweest, als u komt bij het Children's Memorial in Yad Vashem en je loopt naar die ingang binnen met die aparte Jerusalem stone, die wat crèmekleurige beige steen, en je loopt als een trechter naar binnen toe en je gids waarschuwt je van, joh, hou je vast aan de reling. En als je het gezien hebt, dan zie je een kopje van een jongetje en zijn naam is Uziel, betekent God is machtig. Zijn achternaam staat er niet bij. Wat is zijn achternaam? Uziel Spiegel. Spiegel. Wat is het Children's Memorial? Dat is dat architect Moshe Safdie die van de familie Spiegel meer dan 2 miljoen dollar kreeg jaren geleden om iets te bouwen van het Children's Memorial, zich realiseerde toen hij de naam Spiegel zag, dat hij iets zou gaan doen met spiegels. 4 kaarsen branden en worden miljoenvoudig weerspiegeld in die spiegels. Dat was het verhaal van Uziel. Uziel en zijn ouders werden in 1943 gedeporteerd naar Auschwitz. Uziel was 3 jaar oud. Zijn ouders in hun wanhoop hebben besloten om te komen tot risicospreiding en ze gaven Uziel mee met zijn tante die ook opgepakt was. En ze hebben hun dochter gehouden. Niet omdat ze een hekel aan Uziel hadden, maar omdat ze... Integendeel natuurlijk. Uziel en zijn tante, een kindje van 3 jaar oud, is onmiddellijk vergast bij binnenkomst. De familie Spiegel heeft het godswonder overleefd. En hebben geld ter beschikking gesteld voor het Children's Memorial. Als er ooit een tijd was waarop de vraag, Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël, het koningschap voor Israël, irrelevant was, was het in 1945. Totdat, 3 jaar nadien, uitgeroepen wordt de moderne staat Israël, die we tot de dag van vandaag kennen, waarvan we het 70-jarig bestaan gaan vieren volgend jaar. Wat? Dus toen het volk in de totale wanhoop zat. En zij, lees de zegel 37, het is met ons gedaan. Onze hoop is afgesneden. Toen zei de almachtige God, de schepper van hemel en aarde, geprezen zij zijn naam tot een eeuwigheid. En nou is het genoeg. En nu ga ik mijn koninkrijk deze nieuwe dimensie geven. Ik herstel wat voorbij gegaan leek te zijn. En de duivel, die weet dat zijn dagen geteld zijn en zijn rijk eindig, weet als dit volk zijn land krijgt en die naam Jeruzalem, stad van vrede Israël, hersteld worden, dan gaat het echt opschieten, want dan zal die landingsplaats waar de Heer Jezus gaat terugkomen op de Olijfberg, waar we van lazen, daar zijn dus nu de voorbereidingen voor aan het plaatsvinden. En dat is geloof ik waarom de wereld in beroering is. En waarom, ik ben inmiddels 63 en denk, ja, je wordt een dagje ouder, maar ik hoor van jongeren zeggen, wauw, het gaat wel razendsnel, zeg. Dat is de reden, geloof ik, waarom er gebeurt wat er gebeurt. Conclusie. God volvoert zijn plannen. Laten we daar amen op zeggen. God volvoert zijn plannen. Met jouw leven. Met mijn leven. Met deze wereld. En met Jeruzalem. Als het waar is. En het is geloof ik waar. Het antwoord van de Heer Jezus, dat is zo interessant. Het komt u niet toe. De tijden, daar staat het Griekse woord, chronos, daar komt ons woord chronometer vandaan, tijdspad, kalender, of de gelegenheid, het woordje kairos, de meest gunstige gelegenheid, dat is in handen van wie ook alweer? Wat zegt hij? Van de Vader. Daar gaat de politiek over, daar gaat UNESCO over. UNESCO die, het is ongelooflijk, afgelopen week besloot dat er geen enkele link ligt tussen Israël en dit. Hebt u dat meegekregen? Nederland heeft, godzijdank, dank u Heer, tegengestemd. UNESCO heeft besloten, nee hoor, dat heet Al-Sharif. Kom op! Nou, God de Vader gaat erover. De geest waait waarheen hij wil. Ik kom uit Zeeland van origine. En mijn vrouw en ik gaan wel eens op vakantie daar. En ik was een keer op mijn racefiets. Reed ik vanuit Zoutelande, Oostkapelle Zoutelande, reed ik langs de kust naar Westkapelle om zo een rondje Walcheren proberen te doen. Als u Westkapelle kent, dat is een dijk en er stond, ik had de wind vol tegen. En ik haalde het niet. Ik weet het aan het gebrek aan versnellingen van mijn fiets. Anderen zeggen, Kees, je conditie moet je wat aan doen. Maar oké. Ik had de wind tegen. Ik besloot om te stoppen. En ik draaide om. Ik denk dat ik wel 60 km per uur gehaald heb. Ik weet het. Hoogste versnelling, weet je wel. Ik had de wind mee. Lieve mensen, als God, en dat geloof ik, bezig is dit te doen, heb ik liever de wind mee dan tegen. Echt waar. Gaat een stuk beter. Als gemeente. En ik ben geen politicus. Ik bid voor politici. Wat ik nu zeg, dat weet ik, heeft politieke consequenties. Waarom is dit de enige plek ter wereld waar de hoofdstad, waarvan gezegd wordt, nee, de hoofdstad, nee, dat is niet Jeruzalem. Dat, we zetten onze ambassades in Tel Aviv. Ik sluit af. Het evangelie, getuigen zijn van hem, begon in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot in Snits en Frensje toe. Spreek ik niet goed uit, maar ik bedoel daarmee Sneek en Verdanken. En over heel de wereld. Het evangelie, geloof ik, is bezig terug te keren naar Jeruzalem. Zullen wij op die wind van de geest van God ons richten om daarin mee te gaan. Om te staan voor Israël. En dat ga ik jullie tenslotte uitleggen. 2 jaar geleden hadden mijn vrouw en ik het voorrecht om een groep van Hour of Power te mogen meenemen naar Israël. Of daar te zijn. Bobby zou daar zijn, het kon niet en ik mocht het van hem overnemen. Bobby Schuller. Wij stonden bij vliegveld Ben Gurion in Tel Aviv toen we teruggingen naar Nederland. Ik stond daar met een hele groep mensen. Het ging niet vlot, de paspoortcontrole liep niet lekker enzovoort. En ik had aan onze gids Paula gevraagd. Ze zegt, Paula, die orthodoxe joden met die pijpenkrullen, knippen ze die ook bij? Ja, zegt zij, dat denk ik wel, anders groeit het op hun schoenen. Ik zeg, maar wat is dan de norm? Hij zegt, weet niet, goede vraag. Nou, goede vraag, oké. Wij staan bij de paspoortcontrole en mijn vrouw was aan dingen aan het regelen en het is allemaal gelukt uiteindelijk. En naast mij komt een orthodoxe jood te staan, een man van in de 30 schat ik, een beetje magere man, lange jas, je kent dat wel. Dus ik kijk hem aan, ik zeg van, mag ik u eens wat vragen? Ik zeg van, die pijpenkrullen gingen in het Engels, hè? Ik zeg, knipt u die ook bij? Nou, een persoonlijke vraag toch? Hij zegt, ja natuurlijk, anders groeien ze tot mijn schoenen. Oké. Hij zegt, dat werkt als volgt. Mannen onder ons, als je moet zegt, zijn op het niveau van mijn baard. Oké. Goed. Weet je wat die man aan mij vraagt? Hij zegt, sir, in het Engels zegt, sir, why are you not an anti-Semite? Waarom bent u geen antisemiet? En ik kijk hem aan, ik zeg, waarom vraag je dat? Kennelijk heb je dat gemerkt. Hij zegt tegen mij, na tranen in zijn ogen, hij zegt, of hij was in afval heel geëmotioneerd, ik weet niet of maar hij was heel geëmotioneerd. Hij zegt, meneer, hij zegt, wij ontmoeten zoveel haat. En ik kreeg tranen in mijn ogen en ik zeg, ik zal je vertellen waarom ik geen antisemiet ben. Omdat ik geloof in de belofte van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wat ik geloof in zijn eeuwigdurende belofte voor jullie. Dat ik gezegend ben geworden als heide in dit land, in deze vorst, in wie hij is. Zeg dat de Almachtige jullie dit land gegeven heeft en van jullie houdt. En omdat hij dat doet en hij trouw is, hou ik van dit land en hou ik van jullie en hou ik ook van jou. Ik zal het tegen de man gezegd, mijn eigen zoon hier. We konden niet meer van elkaar afblijven, begrijp me goed. Mekaar gehukt. En we waren zo dankbaar. En toen we weggingen en zij liepen daar, dat ik voelde dat God tegen me zei, Kees, troost, troost mijn volk. Zullen we dat doen? Zullen we dat doen? En troosten. En hij zegt, ga het nu niet meer behandelen. Psalm 126. Als zij terugkeren, lees me op Psalm 126. Als zij terugkeren, dan zeggen de heideren, God heeft grote dingen onder hen gedaan. En dan zegt het volk, als wij heidenen dat zeggen, de Heer heeft grote dingen onder ons gedaan. En daarom zijn wij verblijd. Getuigen van hem. In Snits, in Frensjer, overal, in Blaricum, zeker ook in Blaricum. En ondertussen zien, Heer, u maakt uw woorden waar. Hij is de God die regeert tot in eeuwigheid. Amen. Zullen wij staan en bidden? Heer God, wij zijn mogen gaan staan, Heer. Zoals we dat prachtige lied zongen, hef je hoofd omhoog, want de koning komt. Heer, het is zo mooi dat als wij nu letterlijk dat zien, dat dat op die plek is die nu voor ons geprojecteerd staat. Heer, daar komt u terug. Niet op de Mont Ventoux, niet op de Mount Everest, maar u komt terug op die berg, de Olijfberg, waar u ten hemel steeg. En misschien is het heel dichtbij. En Heer, wij hebben zo'n verlangen dat het volk zal zien wie u bent. We hebben zo'n diep verlangen, Heer, dat wij u steeds beter mogen leren kennen. Heer, we hebben zo'n diep verlangen om Jood en Heiden te zien komen bij Koning Jezus. Heer Jezus, u bent geweldig. De Koning der Koningen, de Heere der Heren, Heere God, Vader, Zoon, Heilige Geest, wij eren en aanbidden u. U bent geweldig. U bent het beste wat ons ooit kan overkomen, wat ons overkomen is en wat ons zal overkomen. Heer, u bent trouw. Heer, ook als wij ontrouw zijn, u blijft getrouw. U kunt u zelf niet verloochenen. Heer, u bent trouw aan uw belofte voor dit land. En Heer, wij zien uit naar uw wonderlijk handelen met dit volk. Heer, we bidden voor de bescherming, voor de vrede van Jeruzalem. We bidden voor de bescherming en de vrede van de volk om Israël heen. Heer, dat ze mogen gaan zien uw plan. Dat ze de zegen zouden ontvangen, Heer, die er in gelegen ligt, in plaats van het volk te vernietigen, het volk te zegenen. Heer, we bidden voor onze broeders en zusters, Heer, in het land en daarbuiten. Heer, ook waar ze daarbuiten zo vervolgd worden. Heer, dat gebeurt in de landen eromheen. En Heer, we bidden voor die vrede, ook voor hen. En danken u dat u met uw weg en werk doorgaat. Koning Jezus, we eren en aanbidden u. In uw naam. Amen.